Dit seizoen hebben we een onderwerp gekozen, genaamd het eind der eeuw. Het einde der eeuw. En ja, er is niet zoiets als een bijbelboek of een bijbelgedeelte wat speciaal over dat onderwerp handelt. Er zijn immers meerdere schriftgedeelten die verband houden met het einde der eeuw. En we zullen ze, als het een beetje wil, zoveel mogelijk ook bespreken hier. Maar één grote lijn daarin, die is feitelijk in de schrift niet te vinden. Het is niet zo dat om dit onderwerp te behandelen, we maar een bepaald schriftgedeelte behoeven te bespreken en dan zijn we er. Als dat zo was, dan kwam ik er heel wat makkelijker af deze keer. Maar ik zal nu zelf een lijn moeten bepalen. Nu is het zo dat wanneer ik als onderwerp opgegeven heb het einde der eeuw, dan realiseer ik me toch wel dat een uitspraak is die we nou niet direct gemakkelijk in de Bijbel zelf terugvinden. Niet omdat hij er niet zou staan, maar het terugvinden is zo moeilijk. Ik heb er enige schriftplaatsen bij elkaar gezocht waar gesproken wordt inderdaad over de eeuw. De eeuw waarin wij leven en de eeuw waaraan dus ook een eind zal komen. En dan word ik er toch weer eens bij bepaald. Ik was het zo langzamerhand al vergeten, moet ik eerlijk zeggen. Maar dan word ik er toch weer bij bepaald dat waar dat woord eeuw in onze Bijbel voorkomt, het bijna altijd, of althans zeer dikwijls, vertaald is niet met eeuw, maar met wereld. En dan moet ik zeggen dat die vertaling aan zich is niet per definitie onjuist. Zo is het nou ook weer niet. Maar het is wel erg verwarrend. Wanneer we gaan spreken over het einde der eeuw, dan is dat inderdaad namelijk iets anders dan het einde der wereld. Daar spreekt de Bijbel ook over, het einde der wereld. Min of meer, dat wil zeggen, de Bijbel spreekt over het einde der wereld, maar tegelijkertijd over het begin van een nieuwe wereld. Oude aarde en oude hemelen zullen voorbij gaan, kortom de oude schepping gaat voorbij, de oude wereld, de kosmos gaat voorbij, maar er komt een nieuwe. Inderdaad, daar spreekt de schrift over. Maar de schrift spreekt veel uitgebreider over het einde der eeuw. Meer speciaal, het einde dus van deze tegenwoordige eeuw. En nou is het eigenaardig, maar een groot deel van de christenheid weet daar niks van. En heeft daar zelfs ook nooit van gehoord. Want de uitdrukking einde der eeuw, die kent men niet. Men kent een andere uitdrukking, namelijk het einde der wereld. Ziet, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der... Ja, wereld, zegt iedereen dan, hè? Maar het is niet wat het Grieks heeft. Ja, niet iedereen zegt dat, mijn vrouw die weet beter. Maar niet iedereen zegt dat natuurlijk, maar in de schrift, in onze Bijbelvertalingen staat dan wereld. En als in Matteüs 13 gesproken wordt over het einde der aion in het Grieks, dat staat in onze Bijbelvertaling, ik heb begrepen in de nieuwe vertaling ook, daar staat dan de volleinding der wereld. En de oogst is de volleinding der wereld. Maar het is niet wat de Bijbel zegt. Het is wat onze vertaling zegt, het is niet wat de schrift zegt. Tenzij wij een beter begrip hebben van wat op dat moment onder wereld verstaan wordt. En dan moet ik toch zeggen, dan klopt onze vertaling over het algemeen niet zo best, want er zijn wel een stuk of 4, 5 woorden die in onze Bijbelvertalingen met wereld vertaald zijn. Terwijl het in de grondtekst over verschillende woorden zijn. En dat is het probleem. Maar hoe het ook zij, de Bijbel spreekt over eeuwen. Spreekt erover dat deze wereld, de wereld waarin wij leven, iets te maken heeft met eeuwen. En dat voor zover God een plan heeft met deze wereld, dat plan genoemd wordt niet het plan der wereld, maar het plan der eeuwen. Vertaald soms met het eeuwig voornemen of iets dergelijks, hè? Het plan der eeuwen. Waar het om gaat is dat de schrift leert dat de wereld waarin wij leven bestaat uit eeuwen en zich ontwikkelt via eeuwen, dat wil zeggen dus inderdaad tijdperken, Meerdere, hoeveel weet ik niet, want dat staat er gewoon niet bij. Hoeveel eeuwen er al geweest zijn, dit is mij onbekend. Ik heb dat nooit kunnen vinden. Ik ben er echt zeer nieuwsgierig naar. Maar ik kan het niet vinden. Ik geloof niet dat de schrift dat zegt. Maar wat ik wel weet, is dat er een eind komt aan die eeuwen. Niet alleen aan de tegenwoordige eeuw, maar tegelijkertijd wordt het eind van de tegenwoordige eeuw ook een eind aan alle voorbije eeuwen. Dat klinkt misschien wat gek, maar het is toch precies wat de Bijbel zegt. Want er komt een eind aan deze wereld, aan deze stoffelijke wereld, aan de schepping zal ik maar zeggen, deze oude schepping. Maar daarmee komt er een eind aan de eeuwen. En dat precies in overeenstemming met Gods plan met betrekking tot de eeuwen, het plan der eeuwen. Dat is een waarheid die vandaag aan de dag niet zo erg goed gekend wordt. Niet in het christendom en ook niet daarbuiten. Buiten het christendom, en dan bedoel ik met name gewoon in onze westerse wereld, wetenschappelijke wereld, daarin kent men niet zoiets als eeuwen. Daarin beweert men immers, precies zoals Peters dat zegt, dat de wereld die zoals wij hem kennen dag in dag uit voortcirkelt met dezelfde snelheid en in dezelfde richting. Ja, het licht ook, maar de wereld zelf ook, hè? Dag in dag uit gaat het allemaal zoals het altijd al gegaan is. Hij ontwikkelt zich langs een rechte lijn zonder catastrofen, zonder ingrijpende wijzigingen, et cetera, et cetera. En uit de dergelijke gezapige opvatting over de wereld heeft men dan ook gemeente evolutietheorie te kunnen afleiden. Dus daar komt hij vandaan namelijk, uit een dergelijke opvatting. Dat het allemaal zo zijn gangetje gaat en zoals het nu gaat, is het altijd al gegaan. Hè? Ik weet niet of we daar hoop uit moeten putten of niet, dat vermeldt de historie dan niet. Maar in ieder geval is het niet wat de Bijbel leert. De Bijbel leert eeuwen. Een wereld die zich ontwikkelt via eeuwen. Dat wil zeggen, verschillende tijdperken met een markant begin en een markant einde. Een duidelijk begin en een duidelijk einde dus. Nu, is dat helemaal niet omstreden dat de Bijbel dat leert. Het probleem wat we vervolgens krijgen is, noem eens een paar van die eeuwen. En dan wordt het ingewikkeld. Want dat is in de praktijk niet of nauwelijks te doen. Als je dat nazoekt over waar de schrift over die eeuwen spreekt en je zoekt naar welke eeuwen het dan nog meer geweest zijn, hoe het allemaal zo gekomen is dus, dan blijkt dat een zeer moeilijke zaak te zijn. Dat is namelijk niet meer aantoonbaar. Daar spreekt de schrift niet over. Waar de schrift op hamert is op deze tegenwoordige eeuw, de eeuw dus waarin wij leven. En vervolgens spreekt de schrift over de toekomende eeuw. Daar gaan we naartoe. En als ik als onderwerp noem het einde der eeuw, dan bedoel ik vanzelfsprekend het einde van de tegenwoordige eeuw en daarmee dus het aanbreken van de volgende eeuw. En dan praten we dus over de wereldomvattende crisis die zich zullen afspelen rond die eeuwwisseling. En eeuwwisseling niet op te vatten over als betrekking hebbende op het jaar 2000 of zo. Hè, daar praat de wereld over, wij niet. Die jaartelling die zegt ons niks. Die jaartelling althans niet, hè. Ja, ik moet voorzichtig zijn. Dat de Bijbel spreekt over de eeuwen, dat deze wereld zich ontwikkelt via de eeuwen, dat komt tot uitdrukking in de uitdrukkingen die de schrift gebruikt voor de eeuwigheid. Dat is een omstreden zaak, daar ben ik me heel goed bewust, maar ik moet het toch aanroeren. Het woord eeuw in de schrift wordt het meest gebruikt in de uitdrukking die verband houdt met de eeuwigheid. En die eeuwigheid, dat is dan dat wat komt na de eeuwen, en eventueel is het dat wat was voor de eeuwen. Dat klinkt misschien wat gek, maar toch is dat zo. De Bijbel spreekt over dingen die er waren van voor de eeuwen. En dan is het in onze Bijbel vertaald met van alle eeuwigheid of van alle eeuwen. En de Bijbel spreekt over wat komt na deze eeuwen. Nadat die ontwikkeling vervuld is. Nadat die ontwikkeling van deze wereld tot een eindpunt, tot zijn eindbestemming gekomen is. Want God zij dank, zo'n eindbestemming is er. En wanneer die eindbestemming bereikt is, wat daarna komt, wordt weer genoemd eeuwigheid. Dat is namelijk voorbij de eeuwen. En dergelijke uitdrukking wordt dan ook inderdaad in het Grieks gebezigd. In onze vertalingen komt het niet meer tot uitdrukking, maar het is ook niet erg als je het één keer weet, dan is dat voldoende. Waar het om gaat, is dat je had eerst eeuwigheid, dat was dat wat was voor de eeuwen. Daarna kwamen de eeuwen, achtereenvolgens en tot op zekere hoogte zelfs tegelijkertijd. Maar dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval, er kwamen eeuwen, tijd. Dus in het algemeen, dat is niet al te nauwkeurig uitgedrukt, maar ik moet het maar zo laten. Eeuwen in de zin van tijd, in de zin van een ontwikkeling door de tijd. Daar slaat het eigenlijk op. En dan is op een gegeven moment gelukkig het einddoel bereikt. We hoeven niets al te lang meer voor te sukkelen, zal ik maar zeggen. Want we gaan wel degelijk met de hele wereld naar een bepaalde eindbestemming. Niet omdat wij die gekozen hebben, maar omdat God die in zijn plan der eeuwen, wat zo heet dat dan, bepaald heeft dat die eindbestemming zal bereikt worden. En wat daarna ligt, heet dan weer eeuwigheid. Of van de eeuwen der eeuwen, of weet ik veel wat voor uitdrukkingen daar al niet voor gebruikt worden. Maar dat ligt hier voorbij. En tussen eeuwigheid van oorsprong en eeuwigheid in de eindbestemming liggen de eeuwen. En ik zeg ik nogmaals, dus mooi geredeneerd. En het enige wat u nou zult willen weten direct, welke eeuwen zijn dat? Nou, dat kan ik niet zeggen. Nogmaals, er zijn een boel eeuwen geweest. We weten alleen wat de schrift zegt over deze tegenwoordige eeuw. En wat de schrift zegt over de toekomende eeuw. Dat is van noodzaak de eeuw die hier nog op volgt. En we weten ook dat op de toekomende eeuw volgt de eeuwigheid. Dat is de laatste. Dus als u vraagt welke eeuw leven wij, dan zeg ik de tegenwoordige, namelijk de een na laatste. Zo zit het. En hoeveel er hiervoor geweest zijn, dat weet ik niet. De schrift drukt zich daar gewoon niet duidelijk over uit. Maar het is goed, dacht ik, omdat het nogal een chaotische zaak is. Lijkt het me goed om wat schriftplaatsen waarin dat woord eeuw gebruikt wordt eerst eens op te zoeken. Om te zien hoe de schrift nou eigenlijk daarover spreekt. En ik denk toch dat voor velen van u dat wel eens een verrassing zou kunnen zijn. In de eerste plaats ga ik even terug naar Prediker, naar het Oude Testament. Dat doe ik maar één keer, want als ik in het Oude Testament begin over deze kwestie, ben ik voorlopig nog niet uitgepraat. Maar ik wil niet te ver terug, maar ik ga alleen een paar stappen terug om de aanloop te kunnen nemen naar de toekomst toe. Prediker. Prediker 1. Vers 10. Waar een bijzonder markante uitspraak staat. Daar staat namelijk, is er enig ding waarvan men zou kunnen zeggen, ziet dat, het is nieuw. En het antwoord moet dan zijn, nee. Want, het commentaar komt, het is al reeds geweest in de eeuwen die voor ons geweest zijn. Ja, de moeilijkheid met het aanhalen van schriftplaatsen is natuurlijk dat je ze aanhaalt vanwege een bepaalde waarheid. Maar in de meeste teksten vindt u meerdere waarheden vermeld. En dan komen dan altijd prompt over die andere waarheden komen de vragen. Ik haalde dit vers aan in verband met de opmerking over die eeuwen die voor ons geweest zijn. Dat zegt de prediker, dus laten we zeggen Salomo, maar in ieder geval in de tijd van Salomo, hè, dat we daar geen oneenigheid over krijgen, dus dat is al van pakweg 1000 jaar voor onze jaartelling, dus tussen 3000 jaar terug, toen leefde die prediker, en hij sprak over eeuwen die voor ons geweest zijn. Niet één, maar meerdere dus. Minstens twee, en als ik het wel heb, zelfs in ieder geval meer dan twee, volgens de Hebreeuws namelijk. Een meervoud, het is namelijk geen dualis, hè? Geen tweevoud wat hier gebruikt wordt, maar een meervoud in de zin van meer dan twee. Dus er zijn al zeker 3 eeuwen geweest voor de eeuw waarin Salomo leefde. De voorgaande eeuwen. En het merkwaardig is natuurlijk wat hij over die eeuwen zegt hier. Hij zegt, alles wat we nu hebben, dat is in die voorgaande eeuwen ook al geweest. En die uitspraak is vastgelegd in onze schrift. En die uitspraak werd gedaan in zulke algemene termen dat we moeten aannemen dat het inderdaad ook inderdaad op onze tijd van toepassing is. Waar dan nog iets anders bij komt, dat ik geen enkele reden heb om aan te nemen, ik zal dat straks laten zien, dat wij in een andere eeuw leven dan Salomo. Wij leven in precies dezelfde eeuw. Niet in dezelfde bedeling, maar wel in dezelfde eeuw. In dezelfde tijdperk. Dat zullen we zien zodra ik schriftplaats aanhaal waar bijzonderheden over de tegenwoordige eeuw gegeven worden. Dan zult u zien dat die eeuw toen dus ook al liep. Maar wat Salomo je zegt is dat wat in zijn dagen was, in zijn eeuw, dat er al was dus ook in voorgaande eeuwen. En dat is bijzonder. En nou ken ik u niet allemaal en ik weet niet wat u weet en ik weet niet wat u van uw Bijbel weet. Maar ik moet eerlijk blijven, ik zal er ook nooit omheen draaien, op risico af dat u er nu niks meer van begrijpt. Maar die voorgaande eeuwen dus, die zijn onmogelijk te vinden in de tijd van onze Bijbelse geschiedenis. Waar zou zo'n voorgaande eeuw dan geëindigd moeten zijn? En waar zou de tegenwoordige eeuw dan begonnen moeten zijn? Ja, Noach zegt men. Maar dan zijn we gauw uitgepraat. Dat is de gebruikelijke opvatting is dat hoor, Noach. Men zegt voorgaande eeuw tot Noach. Dat was er overigens dan maar één in die redenering. Dan zijn we er nog niet, want we moeten de meerdere hebben. Maar men zegt de voorgaande eeuw tot Noach en van Noach tot Christus, tot zijn wederkomst. De tegenwoordige eeuw en dan bij de wederkomst van Christus hebben we de toekomende eeuw. En dan krijgen we een mooi symmetrisch verhaal. De verleden eeuw, de eeuw die geweest is, de tegenwoordige eeuw, de toekomende eeuw. En hebben we de drie en dat lijkt ons een mooi getal. Dan is alles rond en is dat weer klaar. Maar Salomo zegt, is er enig ding waarvan men zou kunnen zeggen het is nieuw? Het is al reeds geweest in de eeuwen die voor ons geweest zijn. Oh ja, dat koninkrijk over Israël in ieder geval niet. Dat koninkrijk waar deze prediker koning van was, was er in ieder geval niet. En uit de bedelingen weten wij dat inderdaad in de dagen van Salomo de mensheid onderverdeeld was in volkeren, met ieder zijn eigen regering en zijn eigen land, maar dat dat in ieder geval dan toch niet bestond voor Noach. En dat dus die indeling in volkeren, die mensheid verdeeld in volkeren, dat iets was wat dan toch nieuw geweest zou blijken te zijn. Maar, zegt Salomo, er is niks wat nieuw is. Alles wat is, is al geweest in voorgaande eeuwen. Ja, zal iemand zeggen, dat zegt Von Däniken ook. Dat kan ik niet helpen. Ik lees het hier in mijn Bijbel. Dat wat nu is, is in het verleden al geweest. En u vindt dat die voorgaande eeuwen, die vindt u inderdaad niet in onze Bijbelse geschiedenis. Het is niet de tijd vanaf aan, in een tijd van na Adam. Maar het gaat over een tijd van voor Adam. Ja, ik heb echt niet de tijd om dat toe te lichten, want dan kan ik wel van onderwerp prompt veranderen. Hè? Want dan kom ik nergens meer naartoe. Maar waar ik op wijs is, op die tijd die er ligt tussen in de beginnen schiep God de hemel en de aarde en de tijd waarop God opnieuw sprak, er zij licht in Genesis 1 vers 2. Ik spreek over die tijd waarna de aarde woestheid en ledigheid en duisternis geworden was vanwege de afgrond. Dat is Genesis 1 vers 2. Dat is de tijd waar de apostel Petrus over sprak. Misschien doe ik er het beste aan om die nou even te citeren, omdat Petrus eigenlijk de meest duidelijke uitspraak daarover doet. En daarna laat ik het onderwerp liggen, omdat het niet gaat om de voorgaande eeuwen, maar om de tegenwoordige en de toekomende. Maar ik wil u toch laten zien in welke samenhang dit alles naar voren komt. Ik zoek dus op 2 Petrus, moet dat zijn als ik het wel heb. 2 Petrus 3, waar staat in vers 4 dat er spotters zijn die zeggen, waar is de belofte zijner toekomst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Nou, dat heb ik net al uit mijn hoofd zo ongeveer gezegd, hè? Dat men vandaag aan de dag leert dat alle dingen zo blijven als van het begin af aan. Niet van de schepping, want dat gelooft een evolutionist dan over het algemeen niet. Maar het is wel dezelfde opvatting. Alle dingen blijven zo en ontwikkelen zich op precies dezelfde wijze. Nou zegt Petrus, dat zijn spotters die dat zeggen, dat allemaal zo blijft als van het begin der schepping. En bovendien, zegt hij het volgende vers, want willens is dit hun onbekend. Petrus is het hier volstrekt eens met de apostel Paulus. Paulus had het in Romeinen 1 over dat de mens de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Dat is heel lang geleden dat ik er hierover gesproken heb, inmiddels, hè. Dat is 1,5 jaar terug. Maar Peter sluit hierbij aan en zegt, willens is dit hun onbekend. Het kan hun bekend zijn, maar zij willen niet weten. En elke ontwikkeling, elke studie in die richting wordt bewust afgebroken, want men vreest voor de uitkomst. Zo werkt het in de praktijk. En het is de apostel Petrus die dat hier zegt over zijn dagen. En echter is ook vandaag nog niks nieuws onder de zon. Om er maar weer bij de prediker aan te sluiten dan. Hè? Willens is dit hun onbekend. Wat is hun onbekend? Dat door het woord Gods de hemel, niet door de evolutie, maar door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn. En de aarde. De hemelen en de aarde zijn van overlang geweest. Van overlang. Als u een beetje thuis bent in uw Bijbel, dan weet u dat dat inderdaad een aanzienlijke tijd is. En dat het een uitdrukking is die wijst tot ver voor de dagen van Adam. Van overlang. Ik zal u laten zien dat dat inderdaad de betekenis is, want dat blijkt echt uit de rest van de verse. Want willens is hun dit onbekend, dat door het woord Gods, door het spreken van God, de hemelen van overlang geweest zijn, en de aarde. En dan staat erachter, uit het water en in het water bestaande. Hemelen en aarde, uit het water en in het water bestaande. U zegt dat in het water, dat staat alleen over de aarde. Ja, in uw vertaling wel, maar in het Grieks niet hoor. Dat uit het water en in het water, dat slaat op zowel de hemel als de aarde, maar de vertalers geloven dat niet, dat is het probleem. En daarom wordt het zo niet vertaald. Maar Peter zegt, willens is dit hun onbekend, dat de hemel en de aarde van overlang geweest zijn. Bestaande uit het water en in het water. En dan lees ik maar meteen door. U begrijpt het misschien nog niet, maar dat geeft niet. Probeer de gedachte nou even te volgen wat Peter hier zegt. Hij zegt, door welke, namelijk door het water dus, door welke de wereld die toen was, ooit, hij zegt niet wanneer, door welke, dus door het water, de wereld die toen was, met het water van de zondvloed. En wat betekent zondvloed? Dat moest ik op school leren hoor, wat betekent zondvloed? Grote vloed betekent het gewoon. Zie? En als de vertalers nou maar gewoon met grote vloed vertaald hadden, dan hadden we geen probleem. Maar ze hebben het weer vertaald met zondvloed, omdat hun dat duidelijker leek. Ja. Maar het betekent gewoon grote vloed, en zo moeten we het lezen. Door welke de wereld die toen was met het water van de grote vloed bedekt zijnde vergaan is. En dan lees ik meteen maar even door. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Resumerend. Gaan we weer terug naar vers 4. Petrus zegt, er zijn mensen, spotters, die zeggen dat het van de begin der schepping altijd allemaal zo geweest is zoals het ook nou is. Dat het allemaal zo voortcirkelt. Nee, zegt Petrus, want willens is dit hun onbekend, dat ooit een keer een oordeel van water, of door middel van water, over deze wereld gekomen is, waardoor een halt werd toegeroepen aan de toenmalige ontwikkeling van deze wereld. God kwam tussen beiden met een oordeel. En hij zal dat weer doen, want dat is de strekking daarvan. Maar goed, ik zal niet verder lezen in dit hoofdstuk, maar daar gaat het om. Hij zal dat weer doen. Maar de mens, zegt hij, die spotters, die willen niet weten dat dat ooit een keer gebeurd is. Ze redeneren dat weg, want als het gebeurd is ooit een keer, nou ja, wie garandeert dat het niet in de toekomst ook een keer gebeurt? Zie? Dat is de gedachte die hier gevolgd wordt. En dan gaan we kijken, want waarover ging het nu? Hij zegt, willens is dit een onbekend, dat door het woord Gods de hemelen of van overlang geweest zijn en de aarde. Hemelen en aarde, geef daar eens één Bijbels woord voor. Ja, kosmos, dat wil zeggen wereld. Dat is het woord wat echt met wereld vertaald moet worden. In ieder geval, de stoffelijke wereld. De kosmos, de wereld. Hebben we ook een krijtje hier? Nee, in mijn zak wel, kijk eens. Kosmos, dat is het normale woord voor de zienlijke wereld. Kosmos, en die bestaat uit hemelen. Soms staat het in de enkelvoud in onze vertaling, maar het zijn er twee. Hemelen en de aarde. In het begin schiep God Hashamayim, de twee hemelen betekent het letterlijk, de beide hemelen en de aarde. En die twee samen vormen de schepping en zijn dus de kosmos, de wereld, hemelen en aarde. Nou eens even, ik sta hier nou toch bij dat bord. Dan moet ik me eens vertellen, wat verging er eigenlijk in de dagen van de zondvloed bij Noach? Strikvraag, wat verging er toen? Geen van beide, niet de hemel in ieder geval niet. En de aarde ook niet. En zelfs de mensheid niet. Een gedeelte van de mensheid verging. En dat wat voor mensheid door wilde gaan, want daar ging het eigenlijk om. Ja, die reuzen. Ja, daar ging het eigenlijk om. Maar laten we zeggen, een gedeelte van de mensheid. Zelfs de mensheid zelf verging niet. Want wij stammen nog steeds af van Adam, dus de mensheid is in de tussentijd niet vergaan. De hemelen vergingen niet, de aarde vergingen niet. Met andere woorden, Petrus kan daar nooit over praten. Want hij zegt dat ze vergingen. Of niet? Toch? Dat heb ik toch gelezen? Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande, door welke, door dat water dus, door, oftewel waardoor de wereld die toen was, de wereld, namelijk hemelen en aarde, door welke de wereld die toen was, met het water van de grote vloed bedekt zijnde, vergaan is. Dat wil zeggen, de wereld, namelijk hemelen en aarde, zijn volgens Petrus ooit vergaan door water. En hij zegt, het is hen, de spotters, willens onbekend. En dat zeg ik er dan nog maar even extra bij als extra waarschuwing. Het is hen willens onbekend. Zij willen dat niet weten. Zij kunnen dat wel weten. De geologie bewijst het ook. Dat is helemaal geen probleem hoor. Maar het is hun willens onbekend dat de wereld vergaan is, hemel en aarde door water. En, zegt Petrus achteraan, maar de hemelen die nu zijn en de aarde, beide, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vuren bewaard. Hij zegt, er waren toen hemelen en aarde en die zijn vergaan door water, maar de hemelen en de aarde die nu zijn, worden bewaard om te vergaan door vuur. En hij spreekt daar vervolgens over in vers 10. In welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan en de aarde en de werken die erin zijn zullen verbranden. Dat is de toekomstbestemming van deze wereld. Deze aarde, de hemelen die nu zijn en de aarde die nu is. Waar komt die aarde en die hemelen vandaan? Wat is de oorsprong van deze hemelen en deze aarde? Nou, in Genesis 1, in de wat wij noemen dan de zeven scheppingsdagen. Hè? Dat wat in de zeven dagen tot stand kwam. Die hemel en die aarde zijn sindsdien niet vergaan. Dus het zijn die hemel en aarde die zijn weggelegd om te zullen vergaan door vuur. In de toekomst ooit. Daar zullen we het later dan nog over hebben. Maar het betekent dat als er ooit hemel en aarde vergaan zijn door water, dat het daarvoor geweest moet zijn. En dat is precies wat wij lezen in Genesis 1 vers 2. Waar staat, maar de aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis vanwege het verschijnen van de afgrond. Maar God zeide, en dat is dan, dat weet ik, dat is mijn eigen vertaling, maar goed. Hè? Dat kan, ja, dat is mijn schuld ook niet. Maar daar ligt nog het een en ander voor. En precies als met de wereld, is het met de eeuwen. De tegenwoordige eeuw is de eeuw die begon gedurende die zeven dagen, bij die zeven dagen. In Genesis 1 vers 3 dus, zullen we maar zeggen. Toen God zeide, er zij licht. En er was licht. Enzovoorts. En toen God de wateren terugdrong. Ik zou er heel graag eens verder over praten, over hoe het daar gaat in Genesis. Hoe daar het proces in werking treedt, waardoor inderdaad de wateren teruggedrongen worden. Eerst uit de hemel, want dat is echt precies wat er staat. En vervolgens worden de wateren teruggedreven ook van de aarde. En komt het droge land uit de wateren tevoorschijn. Waar werkelijk, zelfs in Genesis 1, kan men lezen dat de hemel onder water stond. U zegt, dat kan ik me niet voorstellen. Ja, dat is jammer, ik ga het nou niet voor u tekenen, want ik kan het best uittekenen. Ja, daar heb ik helemaal geen probleem, dat kan best. Maar ik kan dat niet gaan doen, want dan verdwaal ik van mijn onderwerp af. Het gaat erom dat de schrift zegt dat het zo is, en dat het de mens willens onbekend is in het algemeen. Dat men het niet wil weten. Dat er een wereld was voor deze wereld en dat er dus eeuwen waren voor deze eeuw. Zie, daar gaat het om. Die voorgaande eeuwen liggen voor Adam. En waar Salomo over spreekt, er is nu niet iets wat niet al geweest is in voorgaande eeuwen. Wel, Salomo spreekt over die eeuwen, wat dacht u? Want sinds Adam is er een ontwikkeling in de wereld, dat wil de Bijbel best weten. Een ontwikkeling. Dat betekent dat er vandaag dingen zijn die er gisteren niet waren. En dat is inderdaad al 6000 jaar lang zo. Daar praat de Bijbel ook over. Want de gedachte van evolutie is in de Bijbel niet vreemd. Alleen het woord wordt er niet voor gebruikt. Omdat evolutie suggereert dat iets meer waard wordt. Dat het zich ontwikkelt ten goede. Wat de Bijbel leert is een ontwikkeling wel degelijk, maar een ontwikkeling ten slechte. In ons nadeel. Een devolutie dus. Dat is wat de schrift leert. Maar dat betekent sowieso dat er vandaag dingen waren, dingen zijn die er gisteren niet waren, et cetera, et cetera, et cetera. De mensheid ontwikkelt zich. En dat is precies één van de kenmerken van de zonde. De zonde die in deze wereld kwam, in de huidige wereld kwam, via de val van Adam, zullen we dan maar zeggen, want laat ik het niet ingewikkeld maken. Maar waar dan op gewezen wordt, is dat deze wereld, de schepping, de mensheid zich ontwikkelt, maar van God af. En dat hij weliswaar groter wordt, maar hij wordt niet zwaarder. Het is de werking van het zuurdecem, van zonde, hè? Het is de werking van het zuurdecem die waargenomen kan worden in deze wereld. Dat wil zeggen, het deeg rijst, het wordt allemaal groter en groter, het neemt steeds meer ruimte in, maar het wordt niks zwaarder. Want het is allemaal hol. Schuim. Als u Statenvertaling gebruikt, dan moet u dat woord er eens in opzoeken. In uw Statenvertaling, het woord schuim. Hoe vaak dat voorkomt. In verband met de zonde, in verband met opgeblazenheid. In verband met wat wij in goed Nederlands, nou het is Jiddisch, noemen kapsones. Flauwekul. Groter voordoen dan het in werkelijkheid is. Nou, dat is die mensheid waar wij tegenaan kijken. Kijken tegen de buitenkant van dat gerezen deeg en zeggen, wat is de mens toch knap, wat heeft de mens het ver gebracht? Oh ja? Ja, het is een ontwikkeling, dat zo kun je het noemen. Maar daar blijft het dan ook bij ook. Maar het is een ontwikkeling en dat betekent dat er in onze dagen sinds Adam wel degelijk een ontwikkeling geweest is, zodat Salomo in verband met de mensheid vanaf Adam nooit kon zeggen, wat nu is, was er niet in de voorgaande eeuwen. Of was er al in voorgaande eeuwen? Want het kan er dan niet geweest zijn. Maar Salomo zegt, was er wel in voorgaande eeuwen? Dat betekent dus dat het was voor Adam. Wat daar precies was, zullen we het verder niet over hebben. Want nogmaals, dat is mijn onderwerp niet. En als het heel erg dringend is, nou ja, dan moeten we daar maar eens een avond voor uittrekken. Maar dat schrijven we dan op het lijstje van toekomstige onderwerpen, hè? Hè? Dat is nou niet aan de orde. Maar waar het om gaat, is dat er was voorheen eeuwigheid. En toen in de begin schiep God hemelen, de twee hemelen en de aarde. En hoe lang het toen duurde, weet ik niet, maar op een gegeven moment was die aarde ineens woest en ledig. Dat was zo, ja. En vanaf dat punt begint eigenlijk de Bijbelse historie. Namelijk over deze eeuw. Maar het neemt niet weg dat er voorgaande eeuwen waren waarover de mens in het algemeen niks wil weten. Dat is zo. En de Bijbel spreekt er uitdrukkelijk over. En de Bijbel zegt zelfs dat de voorgaande eeuwen in wezen nog niet geëindigd zijn, maar dat de voorgaande eeuwen eindigen wanneer ook deze eeuw eindigt. Dat is misschien wat moeilijk te begrijpen, maar u moet zeggen, ik zal u een ander voorbeeld geven wat bekender is, waar ik misschien ook nog ooit eens op terugkom. Dat is dat voorbeeld uit Daniël 2, waar we die profetie krijgen van dat beeld van Nebukadnezar. U weet wel, de gouden hoofd en de zilveren romp, schouders en arm en de koperen buik en de, hè, zoiets was het, hè? Ja, nou goed. Dat beeld staat daar en dan wordt gezegd dat hoofd, dat zijt gij, Nebukadnezar, en dan blijkt het Babylonische Rijk te zijn en dan komt daar het Medo-Persische en het Griekse Rijk en het Romeinse Rijk en dan nog een rijk in de toekomst waar ik nou niet over ga praten, maar een andere keer, weet je wel. Andere keer dus. Maar dan komt er een steen zonder handen losgemaakt en waar valt die op? Ja, dat is bijzonder pijnlijk, ja. Op zijn tenen. Het valt op zijn tenen. Maar wat wordt er vernietigd dan? Niet de tenen van het beeld. Het hele beeld wordt vernietigd. Dat wil zeggen, en het Babylonische Rijk, en het Medo-Persische Rijk, en het Griekse Rijk, en het Romeinse Rijk worden dan vernietigd. Want ze worden geacht nog te bestaan. Dan, straks in de toekomst. Ze bestaan voort. Ze hebben zich nog steeds ontwikkeld. En ze zijn er nog steeds en ze worden allemaal tegelijk vernietigd. Het merkwaardige vind ik dan ook in het boek Openbaring, dat het eindigt waar het begonnen was, namelijk bij, juist, bij Babel, zo snel maar net. Maar het hele beeld wordt vernietigd. Daar komt het op neer. Nou, precies zo'nzelfde structuur vind je ook in verband met die eeuwen. Die voorgaande eeuwen culmineren in deze eeuw en juist in het eind van deze eeuw. En wanneer aan deze eeuw een eind komt, komt tevens een eind aan de eeuwen die voor ons geweest zijn, aan de voorgaande eeuwen. Dat is de Bijbelse gedachte. En dat verklaart bovendien, dan wordt het bijna filosofisch natuurlijk, maar dat verklaart bovendien de aard en het karakter van deze tegenwoordige eeuw, van de eeuw waarin wij leven, van de eeuw van Adam, van de mens, laat ik het zo zeggen, tot op de zoon des mensen. Van Adam tot op de laatste Adam. De wereld zoals de Bijbel hem ons schildert. De tegenwoordige eeuw, zo moet ik het gewoon zeggen. Hè? Want het karakter daarvan is dit, dat het inderdaad de culminatie is van al wat hiervoor geweest is. En dat bovendien deze tegenwoordige eeuw de afrekening brengt van al wat geweest is. Deze eeuw, die van Adam dus, die brengt de eindafrekening. Die brengt uiteindelijk de verbinding tot stand met het koninkrijk van Christus. Die brengt uiteindelijk de verbinding tot stand tussen deze schepping en haar schepper. Daartoe werd ook inderdaad de mens op aarde gezegd. En ik krijg ook inderdaad letterlijk die opdracht mee. Ja. Je kunt het ook anders zeggen. Deze wereld, de tegenwoordige eeuw dus, deze eeuw is de eeuw van zwangerschap. Het is die van lijden. Het is die waarin het zaad gestort is. Opdat na verloop van tijd en op de gestelde tijd daar een nieuwe schepping tot stand zal komen. En daarom is de ontwikkeling van deze in deze wereld inderdaad duidelijk aanwezig, want zwangerschap is een kwestie van ontwikkeling, uiteraard. Maar het is niet de normale situatie. Het is een bijzondere situatie. Het is uniek. Want deze wereld brengt een nieuwe voort en die komt voort uit deze eeuw. En de Bijbel spreekt uitdrukkelijk, het Nieuwe Testament Paulus spreekt uitdrukkelijk over de zwangerschap van deze wereld. Hij zegt, want de hele schepping is in barensnood. Ja. En hij zucht. En hij lijdt. Want lijden en zwangerschap, dat hoort bij elkaar. Maar zoals aan de zwangerschap een termijn gesteld is, zo is een termijn gesteld aan deze eeuw. Een nadrukkelijk begin, waarbij prompt gesproken werd over dat zaad, hè? En een uitdrukkelijk eind. Na verloop te bestemder tijd En over onze dagen wordt gesproken als over die van het einde der eeuwen, niet het einde der eeuw. Ons, op welke de einden der eeuwen, meerdere einden, namelijk van meerdere eeuwen, gekomen zijn. U leest dat in 1 Korinther 10 is dat, geloof ik. In 1 Korinther 10 haalt Paulus een voorbeeld aan, het voorbeeld van Israël in de woestijn. Israël, wat verlost was uit Egypte en onderweg was naar het beloofde land. Daar heb je zo'n geschiedenis van een zwangerschap. Ja, want ook dat kun je zo noemen, hoor. Er zijn ook andere beelden van, maar je kunt het wel degelijk zo noemen. 40 jaar in de woestijn staat bijvoorbeeld model voor de 40 weken van zwangerschap van de mens. Ja, dat houdt verband. Dan weet je meteen waarom 40 in de schrift altijd te maken heeft met verzoeking en met lijden. Want na 40 jaar door de woestijn brak het water van de Jordaan. Inderdaad. En u ziet wat een geweldige typologie dat is. Geboren worden uit het water. De Heer Jezus komt er later in geestelijke zin op terug in Johannes 3. Hè? En die niemand niet geboren wordt uit water en geest. Ja. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Maar het voorbeeld wordt aangehaald hier. En er staat over die woestijnreis van Israël staat in vers, ik lees maar vers 10. En murmureert niet gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben en werden vernield van de verderver. En deze dingen alle zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op de welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Zo dan die meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Enzovoorts. Ons zijn voorbeelden voor ons, op de welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Op ons zijn de einden der eeuwen gekomen. Niet alleen het eind der eeuw, daar spreekt de Bijbel uitdrukkelijk over, het einde der eeuw. We zullen dat straks nog zien, Matthäus 13 bijvoorbeeld, hè? Het einde der eeuw. Maar dezelfde uitdrukking wordt in het meervoud gebruikt, met precies dezelfde betekenis, want het einde der eeuw is tevens het einde, de einden der eeuwen. Wij zouden in het Nederlands gewoon zeggen het einde der eeuwen, maar in het Grieks gaat het dan dubbel op, hè? De einden, meervoud dus, der eeuwen, meervoud. En waarmee ik maar zeggen wil dat er geen twijfel over kan bestaan, dat meerdere eeuwen gelijktijdig eindigen en dat feitelijk in onze dagen. Op ons zijn die einden der eeuwen gekomen. En Paulus zegt dat eigenlijk omdat, niet omdat de tijd zo direct nabij was dat deze eeuw zou eindigen. Want vanaf die dagen was het allemaal pakweg, ruwweg, heel ruwweg, 2000 jaar. Maar hij zegt dat omdat in feite op ons reeds het begin van de toekomende eeuw gekomen is. Want laten we ons goed realiseren, wij hebben deel reeds aan de toekomende eeuw. Terwijl voor de wereld de voorgaande eeuwen nog lopen, zijn wij uit deze wereld en uit deze tegenwoordige boze eeuw getrokken. En wij hebben deel aan de opstanding van Christus. En dat is nou precies het kenmerk van de toekomende eeuw, de opstanding. Wij leven al in die toekomende eeuw. Vandaar dat op ons inderdaad, maar ook in de dagen van Paulus reeds, de einden der eeuwen gekomen waren. Want om dan eens een tekst uit zijn verband te rukken, uit Hebreeën haal ik die dan. Daar wordt gezegd, dat waar een nieuw aangekondigd wordt, daar is het oude niet ver van de verdwijning. Zie? En dat is bij ons ook zo. Een nieuwe eeuw is aangebroken voor ons en die oude eeuw die is niet ver van de verdwijning. Maar wat ons betreft is hij al verdwenen, maar daar hebben we het in de Romeinenbrief al over gehad. Ik hoop niet dat ik al te veel, dat ik meer vragen bij u opgeroepen heb dan dat ik beantwoord heb. Maar ja, een beetje klantenbinding hoort er ook bij, vind ik altijd, hè. Ja, nou dat de schrift spreekt over eeuwen in het algemeen, dat lijkt me een duidelijke zaak, daar zal ik nou ook niet verder meer op ingaan. Ik wil alleen nog enige bijzonderheden noemen die de schrift aanhaalt in verband met deze tegenwoordige eeuw. Daardoor Kunnen we leren zien wat de schrift onder deze eeuw verstaat en wat de kenmerken zijn van deze tegenwoordige eeuw. Matteüs 13, dat is het hoofdstuk waarin we de beroemde 8 gelijkenissen van de Heer Jezus vinden. En dan is er een van de gelijkenissen wordt daar verklaard, dat is de gelijkenis van het onkruid. Dat is die gelijkenis waarin de tarwe gezaaid wordt. En dan komt er 's nachts iemand die tussen die tarwe onkruid zaait. En dan komen de dienstknechten bij hun meester en vragen, zullen we dan het onkruid maar uitrukken? En dan zegt hij, nee, laat het maar staan. Laat het maar staan tot aan de oogst. Er was weer het termijn voor bepaald. Laat het maar staan, want je kunt zo toch niet zien wat tarwe is en wat niet. Want je kunt het pas zien aan de vrucht. Ja, wat heet dat onkruid, dat was trouwens niet zomaar onkruid, dat was een speciaal soort spul. Cizanion wordt het genoemd. Dat is een soort namaaktarwe. Dat is heel eigenaardig. Je hebt in de natuur je hebt echte dingen en je hebt namaak. Wist u dat? Erzats, hè? Heette dat vroeger hier. Ja, namaak. Dat heb je wij mensen hebben dat, hè? Maar in de natuur komt dat ook voor. In de Bijbel wordt het aangehaald. Je hebt tarwe en je hebt cizanion. Je hebt tarwe. Dat wil zeggen dat is spul waar inderdaad op een gegeven moment een volle aar aankomt met vrucht daarin. En je hebt dat onkruid zoals het dan hier vertaald wordt. En dat is dan tarwe. Maar zonder korreltjes erin. Een loze aar. Er zit niks in, het draagt geen vrucht. Heb je geen zaad? Nee, het brengt niks op. Dat wil zeggen, daarna, als het opgegroeid is, is het te herkennen, draagt geen vrucht. Brengt niks voort. En precies zo'nzelfde verschijnsel heb je ook met die beroemde olijfboom uit Romein 11. Die olijfboom gaat over een tamme olijfboom en een wilde olijfboom. Een oleander. Dat is ook net zoiets. Dat is een olijfboom, maar er komt alleen geen vrucht aan. Hij draagt geen vrucht. Dat is het enige verschil. Hij doet verder niks. Maar wanneer zie je dat? Aan het einde der eeuw. Als de zomer voorbij is, als het herfst wordt. Als die vrucht moet gaan dragen, dan merk je pas wat echt was en wat niet. Nou, dat is aan de orde in deze gelijkenis ook. Laat die tarwe, laat het goede zaad en het onkruid, laat het maar samen opgroeien. Want in de oogsttijd, dan zal het vergaderd worden. En dan zal er eerst het onkruid verzameld worden. De volgorde staat erbij. Vers 30 was dat. Vergadert eerst dat onkruid en bindt het in schoven, in busselen. Om hetzelfde te verbranden, maar breng de tarwe samen in mijn schuur. Dat is wat er bij mij staat. Dus tarwe en onkruid moeten er samen opgroeien. Nou, en dan geeft later de Heer Jezus een gelijkenis van, een verklaring van deze gelijkenis. En hij doet dat vanaf vers 37, daar staat, en hij antwoordende zeide tot hen, die het goede zaad zaait is de zoon des mensen, en de akker is de wereld, en het goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks, en het onkruid zijn de kinderen des bozen, en de vijand die hetzelfde gezaaid heeft is de duivel, en de oogst is de voleinding der aion, eeuw dus. De oogst is de voleinding van deze eeuw. Aion, dat is het woord wat er staat. Eeuw. Dat is de meest duidelijke vertaling. Het is ook niet volledig juist, maar goed. Hè? Maar het is in ieder geval niet de wereld. Het is niet de kosmos waar het over gaat. Het is niet dat aarde en hemel vergaan en dat er dan nieuwe komt. Nee, het is de voleinding van deze eeuw. En dus het begin van de toekomende eeuw. Dat blijkt ook uit die gelijkenis. Want de tarwe wordt samengebracht in de scheur. Dat heeft te maken met de toekomende eeuw. He? Er is een vervolg op het verhaal natuurlijk. En het onkruid wordt verbrand. Nou, er staat, alzo zal het zijn in de voleinding der aion, der eeuw. En de maaiers zijn de engelen. Weet u dat ook, hè? Ja, u moet me dat niet kwalijk nemen, hoor. Maar er staat hier, en de maaiers zijn de engelen. En wij maar zingen, hè? Oh, waar zijn de maaiers? Nou, dat weten wij wel. Die zijn in de hemel. He? Er zijn engelen. Dat kan ik niet helpen. Dat staat hier. He? En de maaiers zijn de engelen. Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd. En met vuur verbrand wordt. Alzo zal het zijn in de voleinding van deze aion. Alzo zal het zijn in de voleinding deze wereld, staat er dan in mijn vertaling. Het gaat dus over deze tegenwoordige eeuw. Dus als ik praat over het einde van deze eeuw, het einde der eeuw, dan hebben we hier een gelijkenis die daarover spreekt. Het einde der eeuw, het staat erbij, het einde van deze eeuw. Hoe zal dat zijn? Nou, er staat erbij, vers 41, de zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden, dat zijn die maaiers, en zij zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen. Hey, hebt u dat? Vers 38 stond, en de akker is de wereld. Hè? Er stond er, hè? De akker is de wereld. En de verklaring die wordt gegeven, vers 41 zegt, en zij zullen uit zijn koninkrijk vergaderen, al de ergernissen. Hebt u dat nou? De akker is de wereld, en op dat tijdstip is de wereld inmiddels het koninkrijk van de zoon des mensen. Zie? Want die maaiers, die halen het een en ander weg uit die akker. Namelijk, uit de wereld, namelijk, vers 41, uit zijn koninkrijk. Zij zullen uit zijn koninkrijk, uit de wereld, want dan is dat koninkrijk gevestigd hier op aarde, vergaderen al de ergernissen en degenen die ongerechtigheid doen. En zullen dezelfde in de vurige oven werpen, daar zal wening zijn en knersing der tanden. Let wel, dit gaat niet over de jongste dag. Dit gaat over de voleinding deze eeuw en dus het begin van de toekomende. En hoe wordt hier die toekomende eeuw nu genoemd? Het koninkrijk van de zoon des mensen. Zijn koninkrijk, het koninkrijk van de zoon des mensen. Zie, als je nou keurig leest, lees je een heleboel in één vers. Zij zullen dezelfde in de vurige oven werpen, daar zal wening zijn en knersing der tanden. En dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk huns vaders. Alsjeblieft, het koninkrijk gods, het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk huns vaders. Dat koninkrijk komt dus op aarde en het is bij de voleinding der eeuw en dus het begin van de nieuwe eeuw. En de volgende eeuw, de toekomende eeuw, blijkt dus te zijn het koninkrijk van Christus. Of der hemelen, dat maakt me niet, gaat me nou niet om de term. Hè? Nou, dan kun je heel eenvoudig de conclusie trekken. Wat is nou deze eeuw dan? Als nou als de toekomende eeuw het koninkrijk is van de zoon des mensen. Van Christus dus. Wat is dan de tegenwoordige eeuw? Dat is toch makkelijk? Hè? Dat is het koninkrijk van Satan, ja. Het koninkrijk van Satan. Ja, zo wordt het letterlijk niet zo genoemd hoor, dat weet ik wel. Maar zo wordt het wel omschreven. Ja, zeker, maar ik kom daar zo nog wel even op dan. Waar het nou om gaat is dat hier deze gelijkenissen, Matteüs 13, gelijkenissen, want ze gaan allemaal over hetzelfde onderwerp in feite, spreken niet over de voleinding der wereld, niet over de voleinding der kosmos, laat ik het in het Grieks zetten, hè? Maar ze spreken over de voleinding der aion. Niet over de voleinding van deze schepping, maar over de voleinding van dit tijdperk in de schepping. En ze spreken dus inderdaad niet over de jongste dag. Dat vindt u heel ergens anders in de Bijbel. En dat is een totaal ander onderwerp. Ze spreken alleen over de voleinding van deze eeuw. Datzelfde is trouwens ook het geval met, dit was de tweede, dus het is hetzelfde het geval met de een na laatste. De zevende moet dat zijn dan. Ja. Vers 49. Daar gaat het over die gelijkenis van het visnet. Daar wordt van allerlei. Er worden goede dingen en slechte dingen opgehaald in het visnet. Namelijk vissen en oude schoenen en dat soort dingen meer. Ja, nou ja, schoenen. Maar er staat, ze halen van alles op, hè. Van alles, allerlei halen ze op, staat er. En dan staat er in vers 49, alzo zal het in de voleinding der eeuw wezen. Ja, dat is ook fout, sorry, maar het is enkel fout daar. Alzo zal het in de voleinding der aion wezen. De engelen zullen uitgaan en de bozen, zie je de engelen? De engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden. Dat wil zeggen, de rechtvaardigen blijven waar ze zijn. Waar was dat? aan het einde der eeuw gewoon op aarde. Hè? Ja. En zullen dezelfde in de vuren en in de vurige overwerpen, daar zal zijn wening en knersing der tanden. De rechtvaardigen zullen blijven en de onrechtvaardigen zullen uit hun midden worden afgescheiden en geworpen in de vurige oven. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. En Jezus zeide tot hen, heb gij dit alles verstaan? En zij zeiden tot hem, ja, heren. Dat is knap, hè? Dat is knap. Maar goed, zij hebben alles verstaan, zeggen ze. Niet helemaal blijkbaar. Want een paar hoofdstukken verder informeren ze er nog eens na. Dat is namelijk in Matthäus 24. Matthäus 24. Vers 3. Waar staat, en als hij op de olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, zeggende, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van uw toekomst, en van de voleinding der eeuw, ja, aion, eeuw. Wat zal zijn het teken van uw toekomst, en van de voleinding der eeuw? Eigenlijk, om het even duidelijk te zeggen, wat zal zijn het teken van uw toekomst en wat zal zijn het teken van de voleinding der eeuw? Ze vroegen naar, maar ze vragen naar één teken van twee dingen. Toch? Ja, dat is keurig vertaald. Ze vragen naar één teken van twee dingen. Het teken van uw toekomst en van de voleinding der eeuw. Ja, en nou sorry, maar dat toekomst daar, dat is in het Grieks het woord parousia. Dat heeft een hele eenvoudige Nederlandse betekenis. Namelijk presentie. Oftewel aanwezigheid. Parousia is aanwezigheid. Niet komst, niet toe, maar gewoon aanwezigheid. Parousia. De vraag van de discipelen is dus, wat zal zijn het teken van uw aanwezigheid, natuurlijk een toekomende, dat is vanzelfsprekend, maar het staat niet in het woord zelf, hè? Wat zal zijn het teken van uw aanwezigheid en de voleinding der eeuw? En wat de discipelen dus wel goed begrepen hebben, is dat er in wezen geen verschil bestaat tussen de voleinding der eeuw en de aanwezigheid van de Heer. Ze vragen maar naar één teken van twee dingen. Het teken van de aanwezigheid van de Heer en dus de voleinding der eeuw. Want als hij komt, als die zoon des mensen komt, Matthäus 13, gaan we even terug, hè. Als hij komt, dan begint inderdaad de toekomende eeuw. Dan zijn we aan het eind van deze eeuw, dan worden de onrechtvaardigen weggedaan uit het midden der rechtvaardigen, om het nu nog maar algemene termen zo te zeggen. En dan begint de toekomende eeuw. Dan is deze tegenwoordige boze eeuw voorbij. En er is hij aanwezig en begint de toekomende eeuw, namelijk het zijn koninkrijk. Want als hij komt, komt hij als de koning. Maar zo is dat. De toekomende eeuw is dus de eeuw waarin Christus regeert over de aarde. Ja. Nou, Matthäus 24 zullen we niet verder op ingaan. Het gaat even, ging alleen maar even om die vraag van die discipelen. En je ziet, ze hebben er toch wel heel wat van begrepen. Dat blijkt alleen al uit de vraagstelling. En de Heer Jezus geeft daar ook helemaal geen kritiek op de vraag, maar hij beantwoordt hem zeer correct. Precies de manier waarop ze gevraagd hadden, geeft hij antwoord. Hij geeft antwoord hoe het zit, niet over de voleinding van de gemeente, niet over de opname, niet over hoe dat zit met de bekering van Israël en met de grote verdrukking, precies, dat wordt wel genoemd, maar daarmee is het niet af. Want hij gaat gewoon door en hij vertelt hem hoe dat zit met de voleinding der eeuw. Uiterste punt. Uiterste punt van deze eeuw. En de definitieve vestiging van de toekomende eeuw. Dus het punt waarop inderdaad alle macht van de mens en van Satan vernietigd is en de macht gekomen is in handen van de Zoon des mensen, namelijk van Christus. En dat voor de volle 100%. Daar draait het om. Wel, Het leidt geen twijfel dat de schrift in zeer negatieve termen spreekt over deze tegenwoordige bedeling. Dat de schrift spreekt negatief over deze tegenwoordige eeuw. Wanneer over diezelfde gelijkenissen gesproken wordt in Marcus 4. Ja, in Matthäus 13 was het ook al zo, maar dat heb ik maar overgeslagen. In Marcus 4, dan wordt daar gesproken over de zorgvuldigheden deze eeuw en de verleiding des rijkdoms. Marcus 4, vers 19 is dat. Dat is ook een verklaring van niet de tweede, maar dit keer van de eerste gelijkenis die de Heer Jezus vertelde. Die van het zaad, wat overal gezaaid werd. Inderdaad ook in goede aarde, maar ook langs de weg en op steenachtige plaatsen en noem maar op. Hè? En dan wordt er gezegd in vers 19, en de zorgvuldigheden deze eeuw en de verleiding des rijkdoms en de begeerlijkheden omtrent de andere dingen inkomende verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. De zorgvuldigheden deze eeuw zijn dus natuurlijke vijanden van het woord van God. En van de prediking van het woord van God, welk woord het er ook is. Of het nou het evangelie is, of dat het verder andere Bijbelse waarheden zijn, dat doet verder niet de zaken. Blijft waar dat de zorgvuldigheden, de beslommeringen van deze eeuw, niet van deze wereld, maar van deze eeuw, de natuurlijke vijanden zijn van dat woord van God. Want hier staat dus inderdaad in de grondtekst weer gewoon het woord aion. Eeuw. Verder spreekt, om er even door te bladeren, Lucas. Lucas 16 ga ik nu naartoe. Uiteindelijk doen we Bijbelstudie, dus je moet maar een beetje bladeren. Lucas 16 spreekt over de zonen van deze eeuw. Dat is in Lucas 16 vers 8. In een overigens zeer omstreden gelijkenis, waar ik echt niet op inga, want dan kom ik niet op mijn onderwerp vanavond. Lucas 16 vers 8, daar staat, en de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij voorzichtiglijk gedaan had, want de kinderen, letterlijk zonen, erfgenamen feitelijk, want de zonen deze aion zijn voorzichtiger dan de kinderen des lichts in hun geslacht. Dit vers is wat moeilijk te begrijpen, vooral als je de gelijkenis zelf niet begrijpt. Maar die kinderen des lichts in hun geslacht, dat heeft te maken met hen die wedergeboren zijn. Uiteraard. Want licht is onder andere dan het type van het woord van God. Hè? De kinderen van, of de zonen van het woord van God. Maar er staat van de zonen van deze wereld, de zonen van deze eeuw, van deze tegenwoordige boze eeuw, die zijn voorzichtiger. Dat wil zeggen, die handelen met meer overleg. Zo staat het geloof ik in de nieuwe vertaling. Dat is een aardige interpretatie daarvan. Ze handelen met meer voorzicht, vooruitzicht. Ze handelen met een vooruitziende blik, want dat is de betekenis gewoon, dan de kinderen des lichts in hun geslacht. En dat is vanzelfsprekend ook, want wij als zonen des lichts, wij hebben niet zoveel voorzicht nodig in dit soort aangelegenheden en in de wereldlijke aangelegenheden. Wat wij alleen maar hoeven te weten, is precies dat wat wij geloven, namelijk dat het allemaal met ons best voor elkaar komt. Omdat de Heer zelf voor ons voorziet. Wij spreken niet voor niks over de Heer als over de voorzienigheid. Zijn voorzicht moet zijn, wel, hij heeft dat en hij doet dat voor ons. Wij maken ons niet zo druk meer als het goed is in deze wereld. Houden ons niet zoveel bezig met die zorgvuldigheden van deze eeuw. De Heer zegt, zoek maar dat wat boven is en de rest dat geef ik je zo wel, wat je nodig hebt. En als je het niet krijgt, had je het niet nodig ook, dus dat is makkelijk. Daar hoef je geen zorgen over te maken. Ja, we hebben een makkelijk leven wat dat betreft. He? Het is echt zo. Het vereist alleen wat geloof. Maar staat er, de zonen van deze wereld zijn verstandig. Ja, die moeten wel. En dat is precies wat de Heer prees in die onrechtvaardige rentmeester. Dat was wel onrechtvaardig, maar die handelt tenminste met overleg. En de Heer zegt, dat is terecht, want je hebt het goed gezien. Zegt hij tegen die onrechtvaardige rentmeester. Want je zult inderdaad uit je ambt ontzet worden. En het wordt in feite gezegd tot Israël. De rentmeester, de huishouder, is het woord letterlijk, de oikonomos, de huishouder van de vorige huishouding, de vorige bedeling, die van de wet. Eerder zal ontslagen worden van haar functie. Tenminste, zou ontslagen worden van haar functie. Het is inmiddels gebeurd. En tot haar wordt gezegd, zoek maak je maar mijn vrienden onder de heidenen. Want daarheen zal ik je verstrooien. Met hem moet je goede maatjes zien te blijven. Ja. Zo moeilijk is het dus ook weer niet, zo'n gelijkenis, hè? Maar goed. Ze worden geprezen vanwege hun voorzicht. En zegt hij, de zonen van deze eeuw zijn voorzichtiger, hebben meer voorzicht, handelen met meer overleg in deze wereld dan de kinderen des lichts in hun geslacht. Want wij, in ons geslacht, wij als gelovigen onder elkaar, hebben dat soort overleg helemaal niet nodig. Wij hoeven geen plannen te maken voor de toekomst. Wij hoeven geen appeltje voor de dorst laten leggen of wat dan ook. De Heer zorgt voor ons. Ik heb, ik moet het niet verder vertellen, maar ik weet niet of het ding er nog hangt. Ik geloof het niet, maar ik had vroeger een tekst aan de muur hangen thuis. Daar stond op, de zegen des Heren maakt rijk. Puntje, puntje, puntje. Zwoegen voegt er niets aan toe. En dat volledig aangehaald uit de schrift. Hè? De zegen des Heren maakt rijk en zwoegen voegt er niks aan toe. Al dat soort overleg van ja maar en hoe moet ik dan en ik moet toch zorgen voor zus en voor zo wel nee. Dan moet je helemaal niet, de Heer zorgt. Hij zorgt voor u, dat is ook zo'n tekst, hè, om aan de muur te hangen. Inderdaad, hij zorgt voor ons. Dat is het nou net. De wereld maakt zich zorgen. En ik zou zeggen, terecht, dat zegt de Heer hier ook, terecht. Ze maken zich zorgen, maar wij doen dat niet onder elkaar, hè. Nee, mensen, dat is niet nodig. En de volgende vers wat daarover spreekt is dan inderdaad Romeinen 12. Dat hebben we hier uitgebreid besproken. Romeinen 12, vers 2... Het gaat weer over deze eeuw, waarin die zorgvuldigheden er zijn, die vijandig staan ten opzichte van het woord van God, die vijandig staan ten opzichte van de zonen des lichts in hun geslacht. Je ziet, je krijgt zo'n aardig beeld van hoe het zit met de tegenwoordige eeuw. Wel, over diezelfde eeuw wordt gesproken in Romeinen 12, vers 2, waar gezegd wordt, en wordt deze eeuw, aion, niet gelijkvormig. Wordt gezegd tot de gelovigen. Wij worden geacht niet gelijkvormig te zijn of te worden of te blijven aan deze eeuw. Aan de gang van zaken in deze tegenwoordige eeuw. Zoals de wereld nu rijlt en zeilt. Met al zijn zorgvuldigheden en met al zijn voorzicht. Al zijn plannenmakerij. Dat is allemaal voor ons niet nodig. Wij horen de wereld niet gelijkvormig te zijn, maar staat er, wij moeten veranderd worden door de vernieuwing van ons denken. Ik heb daar uitgebreid over gesproken, dus ik zal het nu niet meer doen. Maar waar ik nog wel even dan in de gauwigheid op wijs, is dat gelijkvormigheid aan deze wereld niet in de eerste plaats bestaat uit het handelen als deze wereld handelt. Het gaat niet over een gedrag zoals het gedrag van deze wereld, maar het gaat over een denken zoals het denken van deze wereld. Wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Daar gaat het om. Het denken van deze wereld is verwerpelijk. De zorgvuldigheden van deze wereld is verwerpelijk. Het voorzicht, de voorzichtigheid, de futurologie zal ik maar zeggen van deze wereld, dat is verwerpelijk. Helemaal het kijken in de toekomst, dat komt er niet best af in de Bijbel. De Heer zegt, ik zorg er wat je van de toekomst weten moet, dat zal ik je zo vertellen. Alleen het is ons vaak onbekend. Willens. Hè? Ja, wat dacht u wat? Natuurlijk. Er wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar we moeten veranderd worden door de vernieuwing van ons denken. Daar gaat het om. Opdat we mogen beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Daar draait het om. Niet wat onze wil is en ons daarvoor indekken, zodat we die wil ooit eens een keer kunnen realiseren, maar ons afvragen wat de wil van God is, en daar hoeven we geen zorgen ons over te maken. Hij zorgt inderdaad dat wij kunnen beantwoorden aan die wil van God. Hij is degene die ons bewerkt, beiden het willen en het werken, zegt de apostel. En zo is het maar net, hè? Voor het werken hoeven we ons geen zorgen te maken, dat doet hij door ons. Maar wij moeten eerst veranderd worden. Niet meer gelijkvormig aan deze wereld, maar totaal anders denken. Daar draait het om. En u ziet, deze eeuw komt er niet best af. Dat is ook zo'n een hoofdstuk of 2, 3 verder in 1 Korinthe 1. Laat het u maar rustig door. 1 Korinthe 1, vers 20. Waar Paulus bijzonder provocerend zich uitlaat. Ik ben altijd blij dat anderen ook wel eens provocerend zijn. Ja, ik weet het wel hoor. 1 Korinthe 1, vers 20. Waar Paulus zegt, waar is de wijze? Waar is de wijze dat hij zich bekeren? Hè? Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Laat die maar eens opstaan, zegt Paulus. Dan zullen we eens kijken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze eeuw, deze wereld niet dwaas gemaakt? En daar draait het maar om. Hè? Waar is de schriftgeleerde? Wat is het wat de schriftgeleerde onderzoekt? Wat onderzoekt de schriftgeleerde? Ja, domme vraag, hè? De schrift. Wat onderzoekt de onderzoeker deze eeuw? Ja, deze eeuw onderzoekt hij. En weet je wat nou zo aardig is? Weet je, waar, ja, daar heb ik altijd zo schik om. Weet je wat nou zo aardig is? Deze eeuw gaat voorbij. En wat blijft hij dan met zijn kennis? Allemaal voor niks geweest. Het is allemaal weg. Het is allemaal verdwenen. Dat is ook wat hier staat. Het wordt allemaal, staat in de vers ervoor, hè, want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. En het verstand der verstandigen zal ik er niet maken. De onderzoeker deze eeuw, ja, hij is onderzoek deze eeuw, maar deze eeuw verdwijnt. En hij trouwens ook. Ja, tenzij hij echt een wijze geworden is. Maar die wijsheid begint bij de vrezen des Heren. Dat is wat anders, hè? Dat is een axioma waar onze wetenschappers nooit van gehoord hebben. Maar het is de enige echte. De vrezen des Heren is beginsel der wijsheid. En de onderzoeker deze eeuw, die bereikt met zijn onderzoek niks. Hij zal het moeten afgeven en inruilen, want deze eeuw verdwijnt. Deze eeuw levert niks goeds op, behalve Christus. En daar is deze eeuw voor bestemd. Zoals ook blijkt in 2 vers 6. Paulus komt daar nader op terug. 1 Korinthe 2 vers 6. En wij spreken wijsheid onder de volmaakten, doch een wijsheid niet deze aion. Een wijsheid die niks te maken heeft met deze wereld. Hè? De onderzoeker van deze eeuw, die had hij al uitgedaagd in het voorgaande hoofdstuk. Paulus zegt, nou, ik ken ook een wijsheid. Ik heb ook iets om te onderzoeken. Met name dit hoofdstuk spreekt erover. Hij zegt, maar dat is een onderzoek niet van deze wereld, niet van deze aion, dat is het woord wat er staat. Een wijsheid niet van deze wereld, nog der oversten deze wereld, die teniet worden. Want niet alleen de oversten deze aion, want dat is het woord weer, hè, worden teniet, maar ook de wijsheid van deze aion wordt teniet en ook deze aion zelf wordt teniet. Dat is het nou juist. Het hele spul verdwijnt. Daarom is het allemaal zo zinloos. Wat dat betreft is de mens over het algemeen zeer bijziende. Hè? Zowel vooruit als achteruit trouwens. Naar beide kanten. Hè? Van het verleden weet hij niks, zegt Petrus. Het is hem onbekend, willens en wetens. En van de toekomst is het hem dus ook willens en wetens onbekend. Maar, zegt Paulus, die oversten... spreekt vervolgens over de oversten deze eeuw. In vers 8 is dat. Volgende vers dus. Welke niemand van de oversten deze eeuw gekend heeft. Wie zijn deze oversten deze eeuw, deze aion? Nou, dat staat erbij. Want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heren der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Ja, ik ga natuurlijk niet precies verklaren wie het allemaal zijn, dat doet er ook helemaal niet toe. Maar er staat, ik blijf nou gewoon bij wat erbij staat. Dingen die iedereen... zomaar uit zijn Bijbel kan lezen. Wie zijn die oversten deze eeuw, deze aion? Dat zijn zij die de Heren der Heerlijkheid gekruist hebben. Dat staat er. Zie? Zij die de Heer kruisigden zijn de oversten deze eeuw. Nou, mocht u nog een hoge pet op hebben van deze eeuw, dan kunt u het nu wel afschrijven, hè? Zij die deze eeuw besturen, deze eeuw de dienst uitmaken, zijn zij... die de Heer der Heerlijkheid gekruist hebben. Er is geen uitzondering. Er staat er in vers 8, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heere der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Zij kenden die wijsheid van God niet, die wijsheid die niet van deze eeuw was. Want de oversten deze eeuw hadden alleen wijsheid van deze eeuw en niet van God. En daarom hebben zij inderdaad de Heer der Heerlijkheid gekruist. Hetgeen hun eigen ondergang betekende, dat is het aardige van de zaak, hè? Ja, want ze werden voor gek gezet. Zo staat het in Colossense. Zij dachten een overwinning te behalen, maar in werkelijkheid werden ze uitgestroopt, staat er, hè? Te schande gezet. Openlijk tentoongesteld. Ja, je kunt het ook netjes zeggen. Ja. Openlijk tentoongesteld. Dat is wat er met ze gebeurde. Ze wisten het niet. Dat is wat oversten deze eeuw doen. Dat is wat de wijzen van deze eeuw doen. Hun eigen ondergang bewerkstelligen. Zie? Zoals de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God. Dat is de strekking van deze eerste hoofdstuk uit de Korinthebrief. Je ziet hoe nauwkeurig dat opgaat. Hè? Dwaasheid. Deze eeuw. En dwaasheid van de oversten deze eeuw. Paulus gaat er nog op door in 3 vers 18. Ik heb het daar toch voor me liggen. Niemand bedriegen zichzelf. Zo iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze aion. Die worden dwaas opdat hij wijs mogen worden. Als je in deze eeuw. Wereld voor mijn part. Maar als je in deze eeuw voor een wijze doorgaat, dan zit het niet zo best met je, zegt Paulus. Dan moet je eerst maar eens dwaas worden. Je moet het helemaal andersom doen. Lever alles maar, ik zeg altijd maar, ga maar weer terug naar af. Je ontvangt geen 500 gulden en je mag opnieuw gooien. Daar komt het tot neer. Helemaal overnieuw beginnen, bij de vrezen des Heren. En dan kun je proberen wijs te worden. Nou, proberen. Als je daar begint, gaat het wel goed, hoor. Ja, want wie daaruit zoekt, wie van daaruit zoekt, die zal vinden. Maar de wijsheid van deze eeuw, ik lees maar gewoon door vers 19, is dwaasheid bij God. Want de Heere kent de overleggingen der wijzen dat ze ijdel zijn. Nou ja, zo is het nou maar net, hè. U ziet, de Bijbel heeft niet veel goeds te zeggen over deze tegenwoordige eeuw. En dat gaat dan ook door, met name in 2 Korinthe 4. We gaan een paar bladzijden verder. 2 Korinthe 4 en dan. Ik zou bijna zeggen, komt de aap uit de mouw. Hoewel ik het een beetje beledigend vind voor een aap, maar goed. 2 Korinthe 4. Waar staat in vers 4. In de welke de God deze eeuw. Nou is het ineens wel met eeuw vertaald. In de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen. Opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Je vindt hierin kernachtige bewoordingen precies beschreven wie Satan is en wat hij doet. Staat precies wat hij doet. Hij is de God van deze eeuw. Hij is degene die de dienst uitmaakt. Als er dan een opperhoofd is, zal ik maar zeggen, een alleroverste, hè? Een overste over de oversten van deze eeuw, dan is dat inderdaad deze figuur, de God deze eeuw, namelijk Satan. Hij is de overste van deze eeuw. Hij is het die deze wereld bestuurt. Hij is het die de zinnen verblind staat er, en het staat er zo treffend. Er staat, hij heeft de zinnen verblind, de zintuigen verblind, opdat die ongelovigen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus. Weet je wat Satan is? Juist, dat bedoelde ik, de lichtdrager, Lucifer, de engel des lichts. Hij is degene die het licht behoorde te brengen in deze wereld. Dat is van oudsher, vanaf zijn schepping, zijn functie. De lichtdrager, Lucifer. Ja. En wat hij doet is precies het tegenovergestelde. Hij verblindt, zodat men het licht niet meer ziet. Hij werkt, alles wat hij doet is precies in strijd met zijn oorspronkelijke roeping. Het lijkt wel een mens. Ja, sorry, maar hij handelt precies in strijd met zijn oorspronkelijke opdracht. Hij verblindt in plaats van dat hij licht brengt. En het licht wat hij nog brengt in deze wereld, dat zeg ik voor de fijnproevers onder u. Het licht wat hij brengt in deze wereld, dat laat hij nog van een hele andere kant komen ook. Dan houdt hij ons een spiegel, weet je wel, dat weet je wel, hè? Dan houdt hij ons die beroemde spiegel voor, waardoor we de dingen anders zien dan ze in werkelijkheid zijn. En ik bedoel dat in de meest fysieke zin, hoor, inderdaad. De mens ziet aan wat voor ogen is en hij wordt bedrogen. Want Satan brengt hem dat licht in zijn ogen. En hij ziet dingen die er inderdaad zijn, maar totaal ergens anders en in een totaal andere functie en in totaal andere samenhang. Totaal andere relaties in deze wereld. Dat is wat Satan doet. Hij is de leugenaar. Hij draait de zaak binnenste buiten, zo zit het eigenlijk. Hij keert de zaak erom. Hij laat ons precies het tegendeel zien van de waarheid. En hier wordt dan gezegd, hij verblindt opdat de ongelovigen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. En let wel, er staat niet op dat hij niet bestralen de verlichting van het evangelie. Dat is ook wel zo, maar dat staat hier niet. Er staat op dat hij niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus. Ik geloof dat ik de vorige keer hier heb gesproken over het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer, en over het evangelie van het Koninkrijk, en over het evangelie van Paulus. Nou, dit gaat over het evangelie van Paulus. Het evangelie van de verheerlijkte Christus. Dat, er staat dat Satan die boodschap weghoudt van hen die die boodschap niet kennen. En van ongelovigen, dat wil zeggen relatief ongelovigen. Zij die een beetje geloven, maar die verheerlijkte Christus kent men dan niet. En Satan probeert dat licht weg te houden. Dat is wat Satan doet. En wat is hij? Ik zal het anders zeggen. In welke hoedanigheid doet hij dat? Met welk recht doet hij dat? In welke functie? In zijn functie als God deze eeuw. Ja. En dat hem dat goed lukt, dat blijkt uit het feit dat er zoveel christenen zijn die menen dat God zelf de God deze eeuw is. En dat hij het is die de gang van zaken in deze wereld bestuurt. Althans pogingen in die richting onderneemt waarbij hij onze hulp dringend van nodig heeft. Niet? Zeg ik nou te veel weer? Dat is toch wat men leert vandaag aan de dag. Dat God ons nodig heeft bij het besturen van de wereld. En van de Nederlandse politiek en al dat soort zaken meer. Ja, dat is bijna hetzelfde, dat weet u in Nederland. Hè? Het bestuur van Nederland is zo goed als hetzelfde als het bestuur van de wereld tegenwoordig. Ja, ja. Maar God bestuurt deze wereld niet. Een ongelovige weet het. En ook Nederland niet. En is nog helemaal niet van plan om dat nu te doen. God heeft een andere taak. Zijn tijd komt, maar dat heeft te maken met de toekomende eeuw. Waar wij deel van uitmaken. Wij maken er deel van uit. Daarom, als het goed is, is hij degene die de zaken in uw leven bestuurt. Hij wil u bij de hand nemen en verder leiden. Maar dat komt omdat wij deel uitmaken van de toekomende eeuw. Maar het geldt, dat is niet een waarheid die geldt voor de in de wereld vandaag aan de dag. Daarin kent men hem niet en de wereld heeft Christus buiten geworpen en de wereld kent ons niet, zegt Johannes, omdat ze hem niet kent, precies. En dan moeten we niet gaan zeggen van dat hij dus de wereld regeert en de hele wereld in zijn hand gevat houdt. Nou, hij zal het doen en hij zorgt wel dat het niet te ver gaat, maar dat wil niet zeggen dat hij de zaak nu bestuurt. Dat is een ander verhaal. Satan is de God deze eeuw. Satan is degene die deze wereld leidt in zijn richting. En dat duurt niet zo lang meer. Want dan zal inderdaad die Zoon des Mensen verschijnen en dan zal hij, die gezet is boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij enzovoorts, hè, dan zal hij verschijnen en het koninkrijk aanvaarden, zoals dat zo geformuleerd wordt in het boek Openbaring. En dan begint de toekomende eeuw ook voor deze wereld, ja. Maar dan worden eerst de bozen verwijderd en uitgeselecteerd en geworpen in de buitenste duisternis waar wening zal zijn en knersing der tanden. En de rechtvaardigen zullen inderdaad dat koninkrijk binnengaan. Ik had bijna gezegd, de rechtvaardigen zullen de schuur ingaan. Maar dat was de tarwe natuurlijk uit die gelijkenis. Die gaat de schuur in. Zoals de rechtvaardigen dat koninkrijk binnen zullen gaan, inderdaad. Maar deze eeuw, Deze wereld, de tijd waarin wij leven, wordt bestuurd door Satan, die genoemd wordt de God deze eeuw. En het wordt er niet eens uitdrukkelijk bij verteld dat het Satan is, want dat is zo'n vanzelfsprekende zaak dat het geen nadere toelichting behoeft. En als Satan de God deze eeuw is, dan lijkt het me duidelijk dat wat in Galaten 1 gezegd wordt, Galaten 1 vers 4, daar staat namelijk over de Heer Jezus, dat hij zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze eeuw, aion, en dat naar de wil van God en van onze God en Vader. Opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige eeuw. En dat is precies wat ik vanavond al een paar keer gezegd heb. Wij zijn getrokken uit deze tegenwoordige boze eeuw. Wij hebben deel aan de toekomende. In het verborgene. Inderdaad, dat is volstrekt juist. In het verborgene. Niet op een zichtbare wijze, maar wel reëel. Hij heeft ons verlost. Hij trekt ons eruit. Onze opdracht is daarom ook niet om die tegenwoordige boze eeuw te verbeteren. Als ik het nou één keer zo mag zeggen, onze opdracht is uit te gaan uit deze tegenwoordige boze eeuw. En dat is heel wat anders. Niet te proberen die eeuw dan maar te verbeteren omdat we ons daar nou één keer in bevinden. Het zou wel nuttig zijn als het een beetje prettiger toeging. Nee, het is eruit gaan. Hij heeft ons daaruit verlost en het is Paulus die dan zegt in de Hebreeënbrief dat wij moeten gaan buiten de lege plaats. Eruit. Met Christus smaadheid dragende. Om in het verborgene deel te hebben, nu reeds, aan die nieuwe schepping die God al reeds tot stand gebracht heeft in Christus. Want deze tegenwoordige eeuw is boos. Daar gaat het om. En daarom moet hij tot een eind komen. En dat is waar Christus aan zal werken. Niet waaraan hij werkt, want dat is niet waar. Want dat ligt voor de toekomst weggelegd. Dat is Gods plan in verband met de vestiging van zijn koninkrijk, het koninkrijk van Christus, hier op aarde. Maar daarover zullen we dan de volgende keer spreken. Wij zullen eerst de Heer danken. Wij zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, dat u ons al deze dingen in uw woord wilt openbaren. Wij danken u, Vader, dat we onze eigen visie op deze wereld bevestigd mogen zien in uw woord. We danken u dat we in uw woord dezelfde dingen mogen lezen die we ook dagelijks in de krant kunnen lezen. Namelijk dat deze wereld inderdaad bestuurd wordt door de God van deze wereld. Maar we danken u ook dat uw woord eraan toevoegt dat deze eeuw, deze huidige situatie van de wereld tot zijn eind loopt. En dat u een toekomende eeuw hebt gepland en hebt weggelegd. We danken u, Vader, dat we mogen weten dat eens uw Zoon en onze Heer Jezus Christus gezeten zal zijn op de troon zijner heerlijkheid. En dat de toekomende eeuw bestuurd wordt door uzelf. Wij zeggen u dank, Vader, bovendien, dat wij uit uw woord mochten leren dat wij reeds deel hebben aan dat koninkrijk. En dat wij reeds deel mogen hebben in feite aan de toekomst. We danken u dat we in Christus reeds een nieuwe schepping mogen zijn. En dat al het oude voorbij is gegaan en dat alle dingen nieuw zijn geworden in ons die in u geloven. Wij zeggen u dank, Vader, voor die grote genade die u aan ons geopenbaard hebt. Dat u uw enige Zoon voor ons gegeven hebt. We danken u voor het nieuwe leven wat u ons in Christus geschonken hebt. En we danken u voor de zekerheid dat er niets is wat ons kan scheiden van de liefde Gods welke is in Christus. We zeggen u dank, Vader, dat we in deze zekerheid ook naar huis mogen gaan. Of naar huis, onze tijdelijke woning hier op aarde. Maar we danken u dat we een gebouw hebben bij God. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Een huis waarnaar we uit mogen zien. Een huis wat nu reeds in principe ons bezit is. En we danken u voor het onderpand van die toekomende erfenis die u ons geschonken hebt. Vader, we zeggen u dank voor het nieuwe leven in Christus en voor het feit dat u, als het hoofd van de gemeente, degene bent die ons wil leiden, die ons besturen wil, die ons veilig thuis zal brengen en die in alle dingen voor ons zorgt, omdat u tevens onze hoge priester bent. Hemelse Vader, we danken u voor deze avond. We danken u voor uw grootheid, uw almacht, uw woord, waaruit u ons leven geschonken hebt en waaruit u datzelfde leven onderhoudt. Amen.